Ik denk dat Wilders er geen zin in heeft dat het kabinet Jette zijn twee wetten kan gebruiken om te zeggen, wij doen wat aan asiel. Ja. Wij staan voor dat strenge asielbeleid.
Voor
dat,
uw strenge asielbeleid.
Ja, ja. Dat krijgen we dan natuurlijk in interruptiedebatten. Maar we voeren uw strengste asielwetten uit. De strengste die u kon maken, die zijn we nu aan het uitvoeren.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en Faber's asielwetten lijken in de Eerste Kamer compleet te ontsporen. Hierover ga ik het hebben met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja Victor, vorige week leek het nog allemaal goed te komen met de asielwetten van Marjolein Faber. Omdat die moeten door de Eerste Kamer. Nu lijkt het allemaal toch wat moeilijker te worden. En wie zit daarachter? De partij van Marjolein Faber.
Zelf, ja.
What happened?
Ja, een goeie vraag. Daar is iedereen in Den Haag dit weekend ook nog van aan het bekomen geweest. We hebben die asielwetten, dat zijn er twee stuks. In de vorige aflevering hebben we helemaal uitgelegd wat daarin staat en waarom ze nodig zijn. En wat daar nog bij kwam bij die twee asielwetten was bij die behandeling in de Tweede Kamer kwam er nog plotseling een amendement door van de PVV zelf ook. Dat illegaliteit strafbaar stelde, inclusief ook de hulpverlening daaraan.
Dit was het kopje soep amendement.
Precies, ja. Ja. Voor de christelijke partijen, het CDA en de SGP, was dat onverteerbaar. Die konden niet voor de wetten, de twee asielwetten stemmen, als dit erbij zou staan.
Ja.
Dus om dat op te lossen, die wetten waren al door de Tweede Kamer, ze lagen in de Eerste Kamer, om dat dan dat stukje eruit te krijgen, zodat die christelijke partijen toch voor konden stemmen, werd er een zogenoemde novelle ingebracht. Dat is een wetswijziging. Je kan het eigenlijk oneerbiedig eigenlijk het best gewoon een inlegvel bij die wet noemen. Die zegt, nou, dit staat in de wet, maar het zit toch net anders.
Een krabbel in de kantlijn. Dus,
ja, precies. Ja, eigenlijk wel. Dat is wat het is. In de Tweede Kamer is die in december aangenomen, inclusief steun van de PVV.
Aha.
Maar nu grijpt de PVV in de Eerste Kamer toch die krabbel in de kantlijn aan als reden om tegen die novelle te gaan stemmen.
Dan hebben we het over de fractie in de Eerste Kamer.
In de Eerste Kamer, ja. En dat betekent dat als zij dat doen en daar is en die novelle vervalt als het ware, dat dan de christelijke partijen zeggen, ja, dan gaan we die asielwetten ook niet meer steunen. En dan, eindresultaat,
geen wet.
Geen wetten meer.
Oké. Okay. Dit is nu wel wanneer politiek ook weer het allerleukst wordt. Want ik voel hier alle belangen door elkaar heen lopen met allemaal verschillende geheime motieven. Laten we beginnen bij de PVV, want die zijn toch het meest verantwoordelijk voor deze plot twist.
Zeker.
Waarom zegt de PVV dat ze dit doen?
Niemand die het weet. En dat is toch, hier zie je wel.
Maar wat zegt Geert Wilders dan? Zo van, ja, dat is ja, aan de Eerste Kamer.
Kijk, hier wordt het ook een beetje lachwekkend. Hè? Want dan woensdag reageerde Wilders echt een uurtje nadat de Eerste Kamerfractie van de PVV dit bekend had gemaakt. En toch nog even voor je begrip. De PVV is een partij met maar één lid, waarvan we weten dat Geert Wilders de hele partij met ijzeren hand regeert. Zijn wil is wet.
Zo hebben we gehoord van Marcus Sauer en consorten.
Precies, ja. Bij de afsplitsing van de PVV. En nu was het opeens Geert Wilders die zegt, ja, het is een afweging van de Eerste Kamerfractie geweest. U zou bij Alexander van Hattem, de fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer, niemand die hem verder kent, zou moeten zijn voor de verdere tekst en uitleg. Maar ik begrijp het wel heel goed dat de Eerste Kamer dit vindt. Want onze wetten, de wetten van Marjolein Faber, worden te veel afgezwakt. Ja, dit is echt een lachwekkend argument van Geert Wilders, die opeens zegt, ja, daar ga ik helaas niet over. Terwijl hij over alles gaat bij zijn partij. Veel aannemelijker is het toch. Kijk, asiel is ook voor Geert Wilders en de PVV de brandstof van de partij.
Dus de raison d'être, hè? Ja, daarvoor zijn ze er.
Wat betekent dat voor de PVV? Het eigenlijk ook heel fijn is als asiel en migratieproblematiek blijft bestaan. En dat kan zomaar een reden zijn voor Wilders om nu toch opeens deze gekke draai te maken. Ik bedoel, het feit even, hè, hij heeft zelf voor die novelle, voor die krabbel in de kantlijn, hij heeft daarvoor gestemd in de Tweede Kamer. Hij was het hiermee eens. En nu, 4, 5 maanden later, maakt zijn Eerste Kamerfractie een andere afweging en steunt hij dat ook. Dat is echt totaal niet geloofwaardig. Sterker nog, Marjolein Faber, die nou ja, de moeder is van deze twee asielwetten,
zeker,
was ook voor de wetswijze, voor die novelle, om dan maar te zorgen dat ze er uiteindelijk doorheen kwamen. Want uiteindelijk, dat is het natuurlijk gewoon eigenlijk bij alles zo in de politiek. Je moet wel meerderheid achter je krijgen, wil je een wet er doorheen krijgen. En dat betekent ook dat je bijvoorbeeld soms een compromis moet sluiten, toch iets afzwakken, bijvoorbeeld in dan de ogen van de PVV, om toch voor ja, the greater good iets voor elkaar te krijgen. En nu opeens wil de PVV dat niet meer, terwijl ze echt al meer dan een jaar lang zeggen dat deze twee wetten onder meer fundamenteel zijn om iets aan het asielprobleem in Nederland te doen.
Ja, ik had ook fragmenten gezien van Marjolein Faber dat ze begin vorige week werd geïnterviewd. Ja. En dat ze vol trots sprak over haar uitstekende wetten. En dat ze vol vertrouwen is dat die door de Kamer heen komen. Of plotseling die 180 graden ja, draai van de PVV. Dat zit van, zijn vreselijke wetten, zijn compleet uitgekleed.
Wat alleen maar laat zien dus, want ik geloof dat één vandaag haar had gesproken. Maar dat laat dus zien dat zelfs Marjolein Faber van niets wist over deze onverwachte draai van de PVV.
Ja. Ja, en wat was de reactie van de groep Markussen? Hoe hebben zij dit geduid?
Nou ja, dat is dus interessant dat nu met Gidi Markussen als afsplitser je opeens ja, een soort van
PVV-duider.
PVV-duider en criticaster in één hebt, maar wel iemand die de ideeën van de PVV steunt, alleen niet de tactieken van Wilders. Dus op X schreef Markussen al meteen, ja, dit laat weer zien. Wilders wil eigenlijk alleen maar chaos. Hij wil geen echte resultaten boeken. Want dat zou je wel hebben met deze wetten natuurlijk. Dan ligt er concreet resultaat. Dan
je beleid, ja, hè?
Heeft de PVV een heel fundamenteel stukje beleid op het terrein van asiel, hun belangrijkste onderwerp, gemaakt. En daar kom je ook dan uiteindelijk bij, waarom doet Wilders dit? Ik denk dat Wilders er geen zin in heeft dat het kabinet Jetten zijn twee wetten kan gebruiken om te zeggen, wij doen wat aan asiel. Ja. Wij staan voor dat strengere asielbeleid.
En voor dat, uw strenge asielbeleid. Ja,
ja. Dat krijgen we dan natuurlijk in interruptiedebatten. Daar kan je altijd tegen Wilders zeggen, ja, u heeft het weer over asiel. Maar we voeren uw strengste asielwetten uit. De strengste die u kon maken, die zijn we nu aan het uitvoeren. Geef ons even wat tijd.
Ja, nee, dat is ook zo. Maar is het dan, het is wel heel erg, wat is het juiste woord, cynisch? Hè?
Ja.
Hoe wordt daar door de rest van de Kamer gereageerd? Kijk, er zijn natuurlijk zijn oude kabinetspartners van PVV, de BBB en de VVD. Ik kan me voorstellen dat die redelijk links zijn hierover. En Mona Keijzer trouwens.
Zeker, maar eigenlijk iedereen in Den Haag is gewoon boos op het cynisme. Maar je ziet dat, kijk, bij de VVD en BBB kan je daar oprechte woede detecteren, omdat die ook voorstander zijn van de wetten. Bij bijvoorbeeld, want hier komen we toch nog wel op een fundamenteel punt van het politieke spel dat hierachter zit. Voor bijvoorbeeld D66 is die woede veel moeilijker te uiten. Want D66 heeft beklonken in de coalitieformatie dat zij wel deze wetten gaan uitvoeren als ze aangenomen zijn, maar er niet voor hoeven te stemmen in het parlement. Oftewel, D66 gaat deze wetten niet steunen door ervoor te stemmen.
Mm-hmm.
Maar gaat, als ze er doorheen komen, ze wel uitvoeren. En dat is ook een stukje politiek cynisme. Maar dan vanuit de progressieve partij. Want
ja, het is ook allemaal achterstallig kabinetswerk. Hè? Dit is nu ook van hun kabinet, toch? Dus ik snap het ergens wel. Ik zou het ook raar vinden als D66 dat allemaal door alle kamers gaat jagen. Ze hebben het ook niet door de Tweede Kamer, hebben ze ook al niet voor gestemd, toch?
Nee, klopt, maar je hebt natuurlijk wel het coalitieakkoord gesloten. En dan vind je het wel zo belangrijk dat je benadrukt dat je het wel gaat uitvoeren. Ja, een kabinet dat zijn eigen wetten niet uitvoert, dan houdt het ook wel een beetje op qua
per minimum.
Qua democratie hier. Dus dat is gewoon ook een heel gek punt. Zeker nog even gewoon het feit dat D66 in de campagne heeft beloofd aan de slag te willen met strenger migratiebeleid. Dus waarom steun je dan deze wetten niet? En daar komt nog bij, ja echt, dit is echt de doos van Pandora die geopend is, dat D66er Boris Dietrich, senator en Eerste Kamerlid,
ja,
die wilde in de Senaat aankondigen wat hij wilde stemmen. Of wat D66 zou stemmen, zowel over de novelle als de twee wetten. Toen werd hem het woord ontnomen door de Kamervoorzitter, Meili Vos, van Progressief Nederland. Maar toen appte een journalist van het AD Dietrich en vroeg hem, goh, de Kamervoorzitter had geen interesse in wat u te zeggen had. Maar, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Dus wilt u delen, wat gaat D66 stemmen? Toen werd die journalist een vrolijk bericht. We gaan voor de novelle stemmen, maar tegen de twee wetten. Wat heel begrijpelijk zou zijn, want dan zeg je, joh, we zijn tegen deze twee wetten, maar deze novelle maakt die twee wetten wel beter, dus daar zijn we voor. Want als die wetten er dan toch doorheen komen,
Dan gaat de novelle mee.
Dan gaat de novelle mee. Dan zijn het iets betere wetten. We zijn nog steeds tegen, maar dan zijn ze niet zo slecht als het had gekund. Nou, best logisch.
Ja.
Tot een uur later, diezelfde journalisten van het AD, een appje kreeg, nee, we gaan toch drie keer tegen. Wat daar gebeurd is, is fascinerend. Zeker omdat na deze draai van de PVV het zomaar zou kunnen dat als D66 wel voor die novelle stemt, die dus een meerderheid krijgen, en dat de PVV dan misschien alsnog voor die twee asielwetten stemt, zonder dat ze voor die novelle hebben moeten stemmen. Ja, kan je het nog volgen? Ja,
alles is nu onzeker, omdat we echt helemaal niet meer goed weten wat de PVV gaat doen.
Klopt. Ja, je zou een soort zo'n beslisboom kunnen maken, en dan heb je echt heel veel uiteindjes wat er allemaal nog mogelijk is aanstaande dinsdag bij de stemming in de Senaat. Ik sluit niet uit dat je ook nog van die gekke frats gaat krijgen. Dat er iemand, een tegenstander bijvoorbeeld, misschien van D66, dat die toevallig net even ziek is of een trein mist. We danken in Nederland de donorwet aan het feit dat een Kamerlid, eerste Kamerlid van de Partij voor de Dieren, zijn trein miste.
Ja, maar dit is
dus
nu,
dat
dit
soort gekke dingen, het kan gebeuren allemaal.
Dit is nu al zoveel aangekondigd van, nou, misschien is wel iemand te laat, dat ik eigenlijk denk van, als dit nu gebeurt, dan
ja, net file of zo.
Doorgestoken kaart is dan toch?
Ja, dat ik sluit niet uit dat
soms moet je kaart doorsteken.
Bart van den Brink, asielminister die al 20 jaar aan het Binnenhof rondloopt, ergens dat soort slinkse tactieken wel wil inzetten om een succesje voor zichzelf te boeken. En niet zomaar een succesje. Een enorm groot succes natuurlijk. Ik snap dat het allemaal flauw is over ziek zijn en dat soort dingen. Maar ja, weet je, het hoort er ook bij, zeg maar. Het is vaak genoeg voorgekomen in de Eerste Kamer dat soort gekke stemmingen met dit soort dingen worden beïnvloed, zeg maar. Ja, onderdeel van het politieke spel. En dat is al cynisch genoeg, merk je.
Wat was eigenlijk de reactie van Van den Brink toen het naar buiten kwam? Had hij het zelf zien? Was hij van tevoren geïnformeerd? Of?
Hij was verrast.
Ja?
En dat vond ik wel opvallend, omdat hij het politieke spel zo goed kent. Hè? Hij is heel lang.
Ziet iemand die zich vaak nog laat verrassen?
Ja, hij is spindokter geweest bij het CDA. En dan zegt ze altijd, nee, ik was geen spindokter, ik was hoofdcommunicatie en beleid of zo. Nou, dan ben je spindokter in die zin. Opperspindokter. Die kent echt wel alle geitenpaadjes, dirty tricks die je kan bedenken in Den Haag. Dus ergens had hij moeten weten dat dit een kwetsbaarheid voor zijn wetten had kunnen zijn. En voor het verkrijgen van een meerderheid daar. Maar goed, nu moet hij dealen met de gevolgen daarvan. En dat zal ook, denk ik, het onder druk zetten van D66 zijn. Om misschien toch te helpen om bijvoorbeeld voor die novelle dan in ieder geval te stemmen. En misschien zelfs wel gewoon door de pomp te gaan en toch deze wetten er maar doorheen te jassen. Dan ben je daarna ook van het gedoe af als coalitie. Hè? Stel, de wetten halen het niet nu in de Eerste Kamer. Dan wordt migratie opeens weer een heel groot thema. Daar zit D66, Rob Jetten, zitten daar niet op te wachten.
Nee.
De rest van de coalitie eigenlijk ook niet. Je kan door gewoon maar voor te stemmen, ben je daar ook gewoon vanaf.
Ja. En terwijl wij deze carcrash eigenlijk aan het bespreken zijn, kunnen we eigenlijk ook al vooruitblikken op de volgende botsing. Want woensdag gaat het kabinet in debat met de Tweede Kamer over de energiebespaarplannen.
Ja.
En daarin zien we eigenlijk dat misschien wel dezelfde partijen weer een beetje tegenover elkaar staan. En daarin speelt de PVV en zowel Mark spelen ook weer een grote rol. Hoe zit dat?
Daar gaan we de plannen van het kabinet, die krijgen we vandaag later precies te horen. Nou is veel al gelekt.
Ja.
Maar woensdag moeten ze daarover in debat in de Tweede Kamer. En dan ga je toch zien dat inderdaad op rechts zullen ze om meer vragen. Maar op links,
over accijnsverlagingen hebben ze dan
zal ook meer willen van het kabinet. Die vinden allemaal, ja, er wordt zo'n miljard euro voor uitgetrokken aan allerlei kleinere regelingen. Die willen iets tastbaarders, bijvoorbeeld zo'n accijnsverlaging. En dan ga je toch ook zien dat minderheidskabinet in een spagaat komt met De onderhandelingen die je met de oppositie aan weerszijden kan doen. En dat als de oppositie zich daadwerkelijk verenigt, je toch je gedwongen kan voelen om extra maatregelen te gaan nemen.
Ik heb het gevoel dat het tot nu toe elke keer wel voor vuurwerk heeft gezorgd, maar dat we nog steeds niet echt een keertje de uitkomst hebben gezien waar we allemaal op hopen, namelijk een verenigde oppositie of een nette uitkomst.
Ja.
Hoe verwacht jij dat dit zal gaan?
Ja, ook nu zie je weer dat minderheidskabinet, dat moet veel onderhandelen.
Ja.
Maar dat het iedere keer dus een soort balans is tussen, kom je zelf met plannen, maak je dat openbaar en dan hoor je wel van de oppositie wat zij willen. Of had je eigenlijk vooraf al een deal moeten sluiten met de oppositie of met een deel van de oppositie, zodat je dan steun hebt voor wat je naar buiten gaat brengen. En dat laatste is tot nu toe bij nog niks gebeurd. Dat eerste is het wel iedere keer. Het kabinet wil iets, maar heeft geen steun en moet dan kijken of die steun te halen valt. Of dat er gewoon voor niets echt een meerderheid is. Zowel niet voor wat het kabinet wil, als niet voor wat de oppositie wil, omdat die niet verenigd zijn. En dan blijf je uiteindelijk zitten met niets, met stilstand. En dat begint een beetje het risico van dit kabinet zo te worden, van het minderheidskabinet, dat we allemaal wel vissen. Veel willen, maar weinig lukt.
Ja, ja. Nou ja, daarover gaan we het later deze week hebben. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu, Victor. Tot donderdag.
Tot donderdag.